Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u allemaal, de gasten, luisteraars aan de kerktelefoon, internet, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst gaat voor dominee Kamphuis uit Ridderkerk. Ik heb een aantal mededelingen voor u en ik heb ook nog een kort verslag van een bezoek van een paar gemeenteleden aan de gemeente in Polen. We beginnen met een blij geboortebericht. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 18 december zijn geboren Tamara Christine Eunice Tijmons, opnaam Tamara, en Tirsa Deborah Lois Tijmons, opnaam Tirsa. Dat zijn de dochters van Jessica en Sjoerd Tijmons, woordrijk 240. Tamara en Tirsa zijn zusjes van Julia en kleindochters van Nicolette en Jan Gouw. Hartelijk gefeliciteerd. De kerstzaamavond, 24 december aanstaande, is om 8 uur, 's avonds. Het ICC treedt op en iedereen is hartelijk uitgenodigd. Op de eerste kerstdag zijn er erediensten om 9:30 en 's middags om 5 uur. Op de tweede kerstdag zullen we met de zonderschool en de regenboogclub de kerstviering hebben. Dat begint om 10 uur. Ook daarvoor geldt iedereen hartelijk welkom. De bijeenkomsten worden ook genoemd op het weekbericht. En dan een ingelast punt, een groet uit Polen. Vorig weekend hebben een aantal gemeenteleden, waaronder ik zelf, een bezoek gebracht aan Polen. In de kerkbode heeft u daarover kunnen lezen. De gemeenten die we hebben bezocht hebben gevraagd de hartelijke groeten over te brengen aan onze gemeente. En bij deze wil ik dat ook doen. Over de reis valt veel te zeggen. Ik wil even 3 punten noemen. Iets over de Rooms-Katholieke Kerk, iets over de schoenendozen en iets over de armoede. Om met eerste te beginnen, van de Poolse bevolking is 97% Rooms-Katholiek. En de protestanten vormen alles bij elkaar genomen niet meer dan 0,5%. Als je onze Poolse vrienden vraagt wat hun grootste bezwaar is tegen de Romeinse Kerk, dan zeggen ze, daar hoef je niet persoonlijk te geloven. Als je naar de kerk gaat, als je deelneemt aan de sacramenten, dan is dat volgens de Rooms-Katholieke Kerk genoeg. Daarentegen houden zij er dan vast dat je een persoonlijk geloof nodig hebt. Dat je Christus persoonlijk moet leren kennen. Je kunt niet meeliften op het geloof van de kerk. Ik denk dat we iedere keer weer opnieuw elkaar daarin herkennen. Als gemeente in Polen en hier in Barendrecht. Tweede. De gemeenten die we bezochten zoeken contact met de buitenwereld. Ze willen graag het evangelie delen. Maar net als in Nederland is de belangstelling in Polen voor het evangelie gering. De schoenendozen die we brengen geven de gemeente daar de mogelijkheid om contact te zoeken. Kinderen komen in de kerk, kinderen van buitenkerkelijke kinderen, die komen in de kerk om de schoenendoos op te halen. Soms ontstaat er een gesprek met de ouders. En zo kan het evangelie worden gezaaid. We mogen elke schoenendoos die we naar Polen brengen zien als een klein zaadje dat onder Gods zegen in Polen tot wasdom kan komen. Een derde punt, dat is de armoede. In Polen is er veel armoede. We hoorden dat van de 38 miljoen Polen er 2 miljoen moeten rondkomen met een inkomen van 4 euro per dag. Dat is 130 euro per maand. Een groep van ons heeft een lot, spreek het maar uit zoals je het schrijft, een tweetal gezinnen die bij de gemeente worden bezocht en de armoede met eigen ogen gezien. We kunnen wel zeggen dat onze steun aan de Poolse gemeenschap is nog steeds hard nodig. Dan kom ik toe aan de collecte. Voor de preek 2 collecten. De eerste collecte is de algemene diaconale collecte. De tweede is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu uit weerklank 111, 1, 2, 3, 4 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit psalm 80. Een psalm van advent, van verwachten. Een gebed. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En ook het 11e couplet. Psalm 80, de coupletten 5 en 11. Wij verootmoedigen ons vanmorgen voor de Heere, onze God, vanwege zijn heiligheid en majesteit en vanwege onze kleinheid en onze zonde en schuld voor hem. En wij lezen daarvoor zijn geboden, de heilige wet van de Heere en ook de hoofdsom die Christus ons geeft. En daarna zingen we uit psalm 40, het 7e couplet uit Weerklank. Laat wie uw heil beminnen hier en nu in u verheugd zijn. En al leef ik in ellende, de Heere zal het wenden, de Heere ziet naar mij om. Psalm 40, het 7e couplet. Horen wij samen naar de geboden van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En op de vraag van een van de schriftgeleerden, wat is het eerste van alle geboden, antwoordt Jezus hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zullen we gemeente samen gaan bidden? Trouw en almachtige Heere, hemelse God, Vader van onze Heere Jezus Christus, voor deze dag, deze eerste dag van de week, danken wij u en aanbidden wij u. Juist omdat we op deze dag samen mogen komen in uw huis, als uw gemeente. Omdat we op deze dag even alles van het dagelijkse leven mogen laten rusten. Omdat u ons roept tot de gemeenschap met u. Omdat u ons roept tot de ontmoeting met u. En daar danken wij u voor. Want anders zouden wij al maar doorgaan. En zouden wij alles zetten op de kaart van het hier en nu, daar zijn we van onszelf altijd weer toe geneigd. De dingen van hier en nu pakken ons, grijpen ons aan, vullen onze agenda's, onze hoofden en onze harten. Maar juist op deze dag roept u ons om in uw huis te zijn, omdat u met ons spreken wilt, omdat u woorden van genade en van leven voor ons hebt, ook in deze hectische en spannende tijden, omdat u ons wilt richten op u, de God van het leven. We willen ons samen in dit moment ook voor u verootmoedigen. Zojuist hebben we uw heilige geboden gelezen, spiegel van uw heiligheid, spiegel van uw majesteit. En als we eerlijk en oprecht door de geest van u worden, en eerlijk en oprecht in die spiegel kijken, dan moeten we ons voor u verootmoedigen. Hoe vaak hebben wij ook in de afgelopen week u niet laten staan langs de snelweg van het leven en trokken we ons eigen spoor en hadden we u even helemaal niet nodig? Of was het ons veel te lastig toen u ons op de huid zat, toen u ons aansprak, toen u ons stil door de geest aan uw geboden herinnerde en wij toch ons eigen spoor trokken, onze eigen weg gingen? En daarom klaagt de zonde, de schuld ons ook aan in dit moment. En wij willen samen tot u komen. Wij vouwen onze handen. Wij sluiten onze ogen en wij bidden om genade. Gena, o God, gena. Hoor ons gebed. En zou u op deze zondag, zoals u dat zelf hebt beloofd, deze laatste zondag van Advent in dit jaar, met de kracht van uw geest in ons midden willen zijn. Mogen de woorden die wij gaan lezen, de woorden van u, mogen die open bloeien. Mogen we uw stem horen. Spreek tot ons. Ook in onze donkerheid, in onze angst, in onze vragen, als het zo leeg is van binnen. Als we zo geraakt zijn door alles wat er zich voltrekt in deze wereld en in ons leven. Als het gewoon leeg, stil is van binnen, spreek tot ons. Als we hier met verlangen zitten, met verwachting, met hoop, beschaam de stille hoop niet van hen die u verwachten. Maar wilt u op deze laatste zondag van Advent, nu we ons voorbereiden op kerst, spreken van uw heil, spreken van uw genade. Zit ons op de huid, op onze ziel, raak ons aan, diep van binnen, door de kracht van uw geest. Bekeer ons als we uw stem niet kennen. En geeft u dat bij ons die gedachte niet post zou vatten, dat we voldoende hebben aan het geloof van de kerk. Maar dat het gaat om een persoonlijke relatie, opnieuw geboren door de geest van u, verbonden aan Christus in een levend geloof, ingeplant in Christus, die u gegeven hebt. Als kind in de kribbe, o dank u Heer Jezus voor uw komst. En daarom bidden we samen om de geest van u. In dit moment, voor de jongens en meisjes, voor de jongeren, voor volwassenen, voor hen die met ons thuis meeluisteren. En voor hen die hier graag wilden zijn, maar niet kunnen. En we bidden, laat uw geest als dauw van de hemel over ons dalen. Om ons te vertroosten en te verkwikken. Om nieuw leven te schenken. Om ons voor te bereiden op kerst. Om voor u te buigen in hoop en verwachting. Al zit ik in ellende, maar de Heere zal zich tot me wenden. Dat hebben we gezongen. Maar wilt u zich zo ook echt tot ons persoonlijk en tot ons samen wenden? In dit moment laat uw vriendelijk aangezicht in Christus zien. Dan zullen ook wij oplichten, opademen van vreugde en van leven en vrede. Laat dat over ons mogen dalen. Zegen de organist, zegen de kosten, zegen ons als we de gaven mogen geven, zegen ons in het luisteren, in het zingen, in het bidden, in het verkondigen, in het lezen, in alle onderdelen van deze dienst, opdat de dienst mag zijn tot de glorie van uw heerlijke naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo bidden wij u samen, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging van morgen is uit Matthäus 1, maar wij beginnen te lezen in het Oude Testament, in Genesis 38. En Genesis 38, Dat is een echte donkere bladzijde uit het Oude Testament. Een bladzijde vol verdriet. En vol schaamte. En vol pijn. Een bladzijde waar je zomaar heel veel moeite mee kan hebben. Eigenlijk verbazingwekkend dat dat in de Bijbel staat. Het gaat over Juda. En over zijn schoondochter Tamar. En we beginnen te lezen in vers 6. En we lezen door tot en met vers 26. Genesis 38 vers 6. En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde de Heere hem. Toen zei Juda tegen Onan: kom bij de vrouw van je broer. Vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen Tamar zijn schoondochter: ga maar zolang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk: anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suwa, de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en ging hij naar zijn schaapscheerders, naar Timna, hij en zijn vriend Hira uit Adullam. En men vertelde Tamar: zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaim, dat op de weg naar Timna ligt. Zij had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei: kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En ze zei: wat zult u me geven als u bij me komt? Hij zei: ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij zei: goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij: wat is het onderpand dat ik u geven zal? Zij zei: uw zegelring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar en zij werd zwanger van hem. Daarna stond ze op, ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwkleed weer aan. Juda stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Hij vond haar echter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats: waar is de hoer die bij Enaim langs de weg zat? Maar zij zeiden: er is hier geen hoer geweest. Hij keerde daarop terug naar Juda en zei: ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden: er is hier geen hoer geweest. Toen zei Juda: laat ze het onderpand zelf maar houden, anders zullen we veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer 3 maanden later dat men Juda vertelde: Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda: breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Terwijl ze de stad uitgebracht werd, stuurde zij een bode naar haar schoonvader om te zeggen: van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei: kijk toch eens, van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei: ze staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. Tot zover dit donkere verhaal uit Genesis 38. Wij lezen uit Matteüs 1, de eerste drie versen. De eerste drie versen uit het Nieuwe Testament. De evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daar staat boven het geslachtsregister van Jezus Christus. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Tot zover lezen wij de woorden van God vanmorgen. De tekst voor de verkondiging is uit Matteüs 1, het derde vers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Waar het dan vooral over zal gaan is over die beide namen. Juda en Tamar. Juda en Tamar. En het thema voor de verkondiging is der mensenbroeder. Der mensenbroeder. U mag uw gaven geven. De Heere zegen u en de gaven die u geeft. En wij zingen een psalm uit de tijd van Advent. Psalm 130. Een psalm uit diepten van ellenden. En dat is het eerste couplet. En het tweede couplet en ook het derde couplet. Psalm 130, de coupletten 1, 2 en 3. Straks, gemeente, naar het amen op de verkondiging zingen we het psalm 51. En we zingen daarvan het vijfde couplet. Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Een gebed om vergeving. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. En ook een gebed om vernieuwing, verlangen om vernieuwd te worden. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest. Psalm 51, het vijfde couplet. Straks na het amen op de preek. Gemeente, de eeuw van mijn vader. Misschien kent u dat boek wel, van Geert Mak. Prachtig die herinneringen als je die leest over de vorige eeuw. Die herinneringen aan toen je nog jong was, toen je nog klein was. En allerlei dingen zie je voor je en worden in je wakker geroepen als je dat leest. En het zijn bovendien ook de dingen die meebepalend zijn voor wie je ouders waren. En het zijn ook de dingen die medevormend zijn voor wie jij zelf bent. Misschien wel een ras-echte Barendrechter. Maar die eeuw van mijn vader, die heeft ook geweldige schaduwkanten. Het zijn niet alleen prachtige, kostbare herinneringen. Wie het boek van Geert Mak kent, die herinnert zich wellicht dat het begint in Zwart Nazareth. En Zwart Nazareth was in die dagen een bijnaam voor Schiedam. Want, en dan citeer ik letterlijk, het was soms één groot drankhol. Waar de ogen van de arbeiders zwommen in de alcohol. Waar de vrouwen mager en zwanger waren. En waar de kinderen zich de longen uit het lijf hoesten. Donkere schaduwkanten. En om meteen maar wat dichterbij te komen. Ook die donkere schaduwkanten. Die zijn meebepalend voor wie je ouders waren. En die donkere schaduwkanten zijn ook meebepalend voor wie je zelf bent. Dat heeft met je roots te maken en je roots hebben te maken met je zijn en met je identiteit. En zo is het ook in het geslachtsregister van Jezus. Het lijkt op het eerste gezicht een saai begin van het evangelie. Iemand zei ooit tegen mij, verkwisting van papier en tijd. Maar dat is het nou net niet. Matthäus legt in het eerste hoofdstuk al een geweldige boodschap. Hij introduceert Jezus. Dit is op deze laatste zondag van Advent een introductie van de Zoon van God, van wie we gedenken aanstaande woensdag, de eerste kerstdag, dat hij in de kribbe is gekomen. En hoe introduceert Matthäus Jezus dan voor de Joden? Want Matthäus schrijft in eerste instantie voor het Joodse volk. Dat doet hij door te beginnen bij de komaf van Jezus. Bij zijn wortels. Zijn menselijke wortels. En die wortels, laat Matthäus zien, die liggen in het Oude Testament. Die liggen in het volk van de Joden. Gods uitverkoren volk. Het Matthäus-evangelie wordt daarom ook de brug genoemd. De brug van het Oude naar het Nieuwe Testament. Maar tegelijk ook een spa dieper, want Matthäus verlangt de brug te slaan, wil de overkant bereiken onder zijn volksgenoten. En wil hen vertellen, verkondigen, dat Christus de beloofde is en dat hij zijn wortels heeft in Gods eigen volk. Geschreven om de Joden te overtuigen dat Jezus de Messias is, door God beloofd. En Matthäus schrijft, je kunt het nalezen in het Oude Testament. En wij, gemeente uit de heidenen, ook hier in Barendrecht of in Ridderkerk, wij, gemeente uit de heidenen, wij mogen die boodschap meelezen. En dat doen we ook vanmorgen op deze laatste zondag van Advent. Eigenlijk ook wel een beetje, als we dit hoofdstuk gelezen hebben, Genesis 38, met ingehouden adem. Wat staat daar nou eigenlijk? Prachtige namen staan er in dit geslachtsregister. In Matthäus 1. Abraham en David. Schitterend. Ze zullen maar in je stamboom staan. Daar kan je mee voor de dag komen. Abraham, vader van de gelovigen. David, koning. Nou, dat zijn momenten waarvan je zegt, oh, daar verheug je je over. En daar ben je misschien ook wel een beetje trots op als er zulk soort gedachten in je eigen stamboom zitten in het voorgeslacht waar je vandaan komt. Maar met deze woorden valt ook een kostbaar licht op Jezus. Meer dan Abraham is hij. Meer dan de vader van de gelovigen is hij. De overste leidsman van het geloof, de voleinder van het geloof. Meer dan David is hij. Weet je wel, jongens en meisjes, David, die koning van Israël. Waarvan je dacht, oh, wat is dat een gave koning. Meer dan David is hij. Koning Jezus. Veel meer dan zijn vader David. Want bij zijn vader David gaat het mis. Maar bij Christus als koning niet. Hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht. Maar dit register is ook schrikken. Dit is geen fraai geslacht. Ik zie flarden, losse draden, donkere bladzijden, verstikkende patronen, zoals in Zwart Nazareth. Ik denk erover door, over die schaduwkanten. En ineens vraag ik me van alles af. En ik probeer dat samen te vatten in 4 kernvragen. In de eerste plaats, hoe kan dit in de stamboom van Jezus, mijn Heer en mijn Heiland, hoe kan dit, die donkere bladzijde? En het tweede wat ik me afvraag is, en waarom heeft hij dat door de Heilige Geest gewoon laten, eerlijk laten publiceren? Hij had het toch veel beter achter kunnen houden, kunnen verbergen, kunnen verstoppen. En in de derde plaats, wat zegt dit nou over Jezus? Dat hij er blijkbaar voor gekozen heeft, want zijn komst is een actief gebeuren, dat hij ervoor gekozen heeft om in deze lijn van geslachten te komen. Er waren zonder twijfel veel nettere, zuiverder geslachtslijnen, zonder deze narigheid en deze ellende. En in de vierde plaats, wie gelooft nu het evangelie nog? Hier kun je toch niet mee aankomen als in de familielijn van Christus zulke afschuwelijke dingen gebeuren. Want je voorouders zijn tenslotte mee bepalend voor wie je zelf bent en voor wie Jezus is. Op één moment zoomen we in. In vers 3 stuiten we op twee namen. Twee namen die mij niet meer loslaten. Als ik de achtergrond ken, en die kennen we nu samen. En ik schrik van de combinatie van die twee namen. Want juist in de combinatie van die twee namen, daar zit dat donkere, duistere, dat verstikkende, korte geschiedenis. Tamar is een jonge vrouw. Maar een hoopje ellende. Een leven vol drama. Een leven vol pijn. Een leven vol gebrokenheid. Wat zal ze een tranen gehuild hebben. Ze is getrouwd met Er. Er is de oudste zoon van Juda. Maar die Er is zo'n goddeloze kerel dat de Heere God hem niet langer tolereert. En Er wordt gedood. Ja, weet u. Er zijn grenzen. Lieve gemeente, er zijn grenzen aan Gods tolerantie. Er zijn grenzen aan Gods geduld. Het houdt ook een keer op. Wilt u dat een plekje geven? Dit van de heiligheid van de Here. Wilt u dat een plekje geven? Als u er een slag naar slaat, mag dit binnenkomen. Tamar blijft achter. Een jonge weduwe. Zij heeft geen kinderen. En naar de wetten van toen trouwt nu de tweede zoon van Juda met haar. Er was de eerste, nu de tweede zoon, Onan. Maar Onan heeft er totaal geen zin in. En hij voorkomt koste wat het kost dat Tamar in verwachting raakt. Dat wil hij niet. Want worden er kinderen geboren, dan komen ze niet op zijn naam, maar op de naam van zijn overleden broer Er. Onan vindt dat helemaal niks. En ook Onan sterft. Want dit is niet naar de wil van de Here. Er zijn grenzen aan Gods geduld. En nog een keer. Wilt u dit binnen laten komen? Tamar zou nu met de derde zoon van Juda trouwen. Maar vader Juda heeft ondertussen al twee zonen verloren. En hij denkt, bekijk het maar. Daar heb ik geen zin in. Dat doen we niet meer. En met een creatieve smoes stuurt hij Tamar weg. Het leven van Tamar zit nu volkomen op doodspoor. Ze wacht en ze wacht. Maar ondanks Juda's belofte dat als Sela volwassen geworden is en dat hij dan weer contact met haar opneemt, neemt Juda geen initiatief. En ten einde raad bedenkt Tamar een afschuwelijke list. Ze heeft begrepen dat haar schoonvader op weg gaat naar een feest waar schapen worden geschoren. En Tamar verkleedt zich. Ze vernedert zich diep. Ze gaat bij een fontein zitten waar Juda langskomt. En dat gebeurt. En hij ziet haar. Een jonge vrouw. Alleen bij de put. Hij herkent haar niet, door haar sluier. Denkt, veronderstel dat ze prostituee is. Onderhandelt over de prijs. Ze worden het eens. En het kwaad voltrekt zich. Een gemeente, wat een diepe tragiek. Steeds weer verbaas ik me erover dat de schriften, de woorden van God, zo ontluisterend eerlijk zijn. Zo ontluisterend eerlijk. Zo diep dalen die woorden van God binnen in ons menselijk bestaan. En zo zelfs in schrille kleuren schildert de schrift onze donkerheid, onze duisternis, onze gebrokenheid. Daar gaat nergens een vroom sausje overheen. Maar zo in alle ontluistering vertelt de Bijbel dit verhaal. Maar het is nog niet af. Een paar maanden na dit gebeuren hoort Juda dat Tamar zwanger is. En als hij dat hoort, dan gaat hij volslagen door het lint. Haal haar, dan zullen we die slet verbranden. En Tamar wordt gehaald. Buiten de stad moet het gebeuren. Maar van tevoren stuurt ze nog een boodschapper naar Juda. En ze laat de prijs zien, het onderpand zien, de spulletjes zien die Jacob haar gegeven heeft in dat moment van vreemdgaan. De spulletjes van Juda zelf. Die Juda zelf haar heeft gegeven. Een ring. Een paar kettingen. Een stof. Denk je dat moment te zien dat die boodschapper bij Juda komt? Met die spullen van Juda zelf. Juda moet toch door de grond gegaan zijn? Wat een afschuwelijke ontdekking. Wat een ellendige confrontatie. En als een bliksemstraal dringt het tot hem door. Het is niet haar schuld. Maar het is mijn schuld. Ze is rechtvaardiger dan ik. Ik heb mijn belofte gebroken. Ik heb haar leven geruïneerd. Ik met mijn donkere driften. Met mijn boze begeerten. Met mijn vuile verlangens. Ik heb haar leven geruïneerd. Gemeente, wat een ellendig moment. Wat heeft ons leven donkere, duistere kanten. En wat gaat er soms een leedschuil achter de prachtige of achter verwaarloosde voordeuren? Wat de gebrokenheid onder vodden of onder een duur donkergrijs maatkostuum? Zonde, dramatiek, boosheid, gebrokenheid, verslaving. Verslaving, verleiding. In deze geschiedenis, en daarin staat dit verhaal zo dicht bij ons leven, ook al zijn we helemaal niet misschien in diezelfde zonde gevallen, maar in deze geschiedenis zijn schuld en verdriet door elkaar gevlochten. Hier gaat het over de donkere draden van bedriegen en van bedrogen worden. Hier gaat het over duistere draden van vergeten en vergeten worden. Juda en Tamar. En dat zijn nu de voorouders van Jezus. In die lijn, in die wereld, is hij gekomen. In de modder van ons menselijke verlorenheid. Deze wereld die de band met het heilige heeft doorgesneden. Met alles wat heilig is, de band heeft gebroken. Hier staat het zwart op wit. Het evangelie van Christus. Het evangelie van Advent en Kerst schuurt niet even langs de donkere diepten. Zoals een meeuw, dat hebben jullie natuurlijk ook wel eens gezien, hè, jongens en meisjes. Een meeuw die ineens neerdaalt en over het water scheert en weer omhoog vliegt. Het evangelie blijft er ook niet boven zweven. In die donkere diepte van gebrokenheid en van angst. In die donkere diepte van duisternis, van verlorenheid en schuld, van verslaving en van verleiding. In die donkere diepte gaat Christus helemaal in. In donkerheid en pijn. Christus raakt de modder van de wereld niet even aan. Christus raakt dat gebrokene in jouw leven niet even aan, om dan weer snel verder te gaan. Dit is pas echt radicaal. Dit is pas werkelijk heilige liefde. Dit is Kerst. Christus komt in deze lijn van geslachten, in deze familie, in deze mensenwereld. Waar dit gebeurt, in deze werkelijkheid van schuld en van dramatiek. In deze wereld van bedriegen en bedrogen worden. In deze wereld van tranen en van rouw. In deze wereld van overspel. Deze twee mensen, Juda en Tamar, staan met dit levensverhaal in het geslacht van Jezus. Als aartsvader en als aartsmoeder van Jezus. En nu het zwart op wit staat, dat was ook een van die vragen. Nu het zwart op wit staat, heel de wereld kan het lezen. In zo'n geslacht, in zo'n familielijn, daalt Christus neer. Vindt u dat niet aanstootgevend? Vind je dat geen bron van ergernis? Niet te snel nee zeggen. Want hoe zou het evangelie mij bevrijden als ik me er ook nooit aan geërgerd heb? En dat laatste, dat hangt samen met die boosheid en die weerstanden en dat verzet wat gewoon diep in jou en mij zit. Van onszelf. Om bevrijd te worden. Om bevrijd, verlost, vergeven te worden. Moest Christus zo diep dalen. Vind je dit geen bron van ergernis? Mag ik het ook omkeren? Hoe diep genadig is dit? Zo diep komt Christus binnen in onze gebrokenheid, in onze schuld, in onze pijn, in onze ellende. Matthäus laat met deze twee namen zien, Christus schiet er niet als die meeuw even langs heen. Christus werpt ook geen meewarige glimlach van medelijden naar u en naar jou en mij, aan de rand van de put. Christus blijft ook niet achter de veilige dranghekken met een handkus. Hij komt er helemaal middenin. Hij komt er helemaal middenin. In die gebrokenheid. Juda en Tamar. Lieve gemeente, wat moeten we daarmee? Afschrijven, opzouten. Je schaamt je toch wild? Natuurlijk schaam je je voor zulke voorouders. Ik herinner me dat ik in Hoevelaken in de pastorie naast de kerk woonde. En in die 4,5 jaar is het me 5 of 6 keer overkomen dat mensen aanbelden. En ze waren bezig met een stamboom. En wat gebeurde er dan? Dan konden ze niet verder op het provinciehuis en dan werden ze verwezen naar de kerk. De doopboeken. En dan gingen we samen naar de consistorie. En zochten we de doopboeken op. En dan zochten we samen verder in die geslachtsregisters. En dan bleek het, dan gebeurde het nog wel eens. Dat ineens een van de ouders buiten beeld was. Die naam stond niet in het doopboek. En de eerste reactie was dan. Ja, het doopboek klopt niet. En dat doopboek klopte wel. Maar die vader of moeder was niet in beeld. Vooral de vader dan meestal was niet in beeld. Had natuurlijk ook met zulke soort momenten te maken. Daar schaam je je voor. Maar Christus niet. Christus niet. Doelbewust. Heeft de hemelse vader deze lijn uitgekozen voor zijn zoon. Doelbewust is Christus hier geboren. In deze ellende. Onder deze mensen. Zijn komst is geen rozengeur en geen maneschijn. Het is bittere realiteit. Het is heilige radicaliteit. In de rauwe werkelijkheid daalt God neer. Daar begint Matthäus zijn evangelie. En dat zet de toon. Want Tamar en Juda staan echt niet zo ver weg als wij denken. Zelfs niet als hun doen en laten ons vreemd is. Wat gaat er schuil achter mijn degelijke, gereformeerde, kerkelijke buitenkant? Ik hoor de woorden van Jezus. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in haar hart al overspel met haar gepleegd. En wat is er in ons leven niet weggestopt aan schuld? Wat is er in jouw leven weggestopt aan onreinheid? Aan donkere begeerten, duistere driften. Het zit in de wereld. Het zit in jou en mijn ziel. Misschien wel een cynische blik in de ogen. Een diep gewortelde angst. Die stille pijn. Je bent in de steek gelaten. Niet begrepen. Je leven is op dood spoor gezet. Kan zomaar. Wie? Een gepantserde ziel. Je kan het niet uitstaan dat God jou soms tegenspreekt. Of je komaf heb je helemaal tegen. Geen godvrezende vader. Geen biddende moeder. Een lege ziel. Het is niet mijn kracht om in de Heere te geloven. Het is niet mijn gepuzzel. Het is niet mijn keurige innerlijk, want dat heb ik niet. Je moest eens weten. Maar de Heere weet het. En dat is genoeg. Het is allemaal niet in mij. Voor mij las ik in de literatuur, voor mij is het leven een dunne draad die over een complete leegte loopt. Een dunne draad die over een complete leegte loopt. Hier komt God, zijn eigen zoon, der mensen broeder. Hij schaamt zich er niet voor. Liefde, bewogenheid drijft hem voor u, voor jou, voor mij. Hier komt hij binnen. Het kost hem werkelijk alles, die liefde van hem. Zou u dan niet buigen? Zouden we dan vandaag niet breken? Zouden we dan niet voor de dag komen met dat wat je nog steeds verborgen hebt gehouden? U wilt toch niet stuk gaan aan uw donkerheid? Ik bedoel, verloren gaan zonder hem. Het evangelie is geen goedkope boodschap voor fatsoenlijke mensen. Het is een bliksemstraal van heilige liefde voor verloren zondaar. De hoge heilige God die neerdaalt in onze ellende, in onze spanning, in onze stress. Ook voor twintigers en dertigers die geteisterd worden door de perfectieterreur. Als je leven mooi en gaaf moet zijn, maar je eronder zucht, moe, soms doodmoe. Dit evangelie heeft kracht, ook voor u en voor jou. Heeft kracht voor ieder die genade nodig heeft. Dit vraagt om je geloof. Dit vraagt om dagelijkse bekering. Dit vraagt om aanbidding. Nu, vandaag. Christus haalt de onderste steen boven. Waarom? Om je te bevrijden van de zonde. Om je te bevrijden van de schuld. Om je te genezen van die diepe innerlijke pijn. Want er is vergeving in dit woord. Er is ook genezing in dit woord. Ja, en als ik van Christus niet gediend ben, dan heb je echt een probleem. Dan blijft er geen vrijheid, geen vergeving meer over. Ten slotte, gemeente, nog iets heel anders. Ook een beetje een ander terrein of taalveld misschien. Jezus nam Juda en Tamar op in zijn familielijn. Nemen wij als gemeente hen ook op? In ons midden? Kunnen wij en durven wij als gemeente van Advent een plekje te geven aan mensen met zo'n verscheurd leven? Mag Tamar, dat gebroken meisje, die zich voordeed als prostituee, mag ze naast u komen zitten in de kerk? Mag ze uw psalmboekje? Mag ze uw Bijbel? Mag ze misschien wel uw plekje? Mag ze misschien uw gebed? Durft u haar voor woensdag uit te nodigen? Of Juda die vreemd ging. Zonde is zonde, schuld is schuld. De Heer stelt grenzen, hebben we ontdekt. Maar hij zoekt zondaren. Mag Juda erbij horen? En mag hij uw psalmboekje, uw plekje, uw gebed? Bij de Heer mag hij erbij horen. Zo diep, zo genadig. Weet u, Juda, kom er maar bij, hier is nog wel een plekje. Stralen we die bewogenheid uit. Samen als gemeente voor wie stuk loopt. Levens waarvoor liefde nooit plek was. Christus vereenzelvigt zich met zulke mensen. Wat een begin van dit evangelie. Raakt het jouw ziel? Door dit evangelie verandert de geest ons leven. Je oordeel verstomt. Je cynische blik verdwijnt. Zijn liefde gaat het winnen. Het maakt je bewogen. Het maakt je vrij. Over zelfverloochening gesproken. Ik leer het van hem. Door de geest die mij vernieuwt. Jezus' handen worden vuil. Vol bloed. Ze gaan kapot. Stuk. Aan het kruis, voor Tamar en Juda, voor een zondaar als u en ik, aanbidt u hem. En durft u vuile handen te maken, in zijn naam, voor die irritante collega, die verloren naaste. Heere, breng hem haar op mijn sporen, mag ik hem haar ontdekken. En mag de gemeente een spelonk van Adullam zijn. Voor zondaren in soorten en maten. Voor dieven, hoeren, honden, zondaren altemaal. En voor mijzelf in het bijzonder. Dichter Gerrit Achterberg. En voor mijzelf in het bijzonder. Dat is en blijft. Toch het allergrootste wonder. Christus, die zich niet schaamt. Mijn broeder te worden. Die zich niet schaamt mijn broeder te worden. Die zijn hand op mijn leven legt. En die zegt laten we ruilen. In dit moment. Ik jouw ongerechtigheid en schuld. En gebrokenheid en tranen. En jij mijn heiligheid. En zuiverheid. En gerechtigheid. In dit moment. Zie. Hoe dat u God bemint. Amen. We willen gemeente samen bidden en danken. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. Meneer Verwijs van de Schoener 105, Marlies Monster in Gouda en de heer Wassenburg van de Dussenvliet 43, die in het Maastad Zorghotel verblijft. We denken ook aan hen die chronisch ziek zijn of elders verblijven. En hen die wachten op uitslagen. We danken de Heere ook voor hen en met hen die goede uitslagen kregen. We bidden voor hen die in financiële moeilijkheden verkeren door levensveranderende omstandigheden. Voor de vluchtelingen in de kampen in het Midden-Oosten. En we danken voor de geboorte van Tamara en Tirza. Zullen we samen bidden en danken? Heren, wij komen samen voor uw aangezicht. Op deze morgen in onze gebeden. En wij buigen ons voor u. Beschaamd, beschroomd. We buigen ons hoofd. Voor u, Heer Jezus Christus. Wat deed uit hemels zalen. O Heren der heerlijkheden, op aarde u nederdalen. Uw grote liefde alleen. Met onze grote nood. Met ons in onze gebrokenheid. Met ons die de band met u de Heilige hebben doorgesneden. En u kwam zo dichtbij. In de diepste, in de allerdiepste diepte. In de diepste vormen van gebrokenheid. Zo hebt u ons opgezocht. Zo kwam u op onze plek. Zo reikt u ons de hand. Juist in onze gebrokenheid, in onze tranen, in onze eenzaamheid, in onze schuld, in onze verslaving, in... En Heere, u weet het. U kent ons dieper dan wij onszelf ooit kennen. In... En ook wij weten het. Heel eerlijk voor uw aangezicht. En daarom danken we u. Dat u zo genadig dichtbij kwam. Dat u uit dit geslacht kwam. Waardoor niemand van ons kan denken. Dat er voor hem, voor haar. Geen vergeving en vernieuwing. Geen behoud en geen liefde van u is. Dat u ons voorbij ziet. Trek ons door uw geest. Steeds meer. Steeds dichter naar u toe. Haal ons erbij. Ons allemaal. De grote en de kleine. Ieder van ons. U, die uw armen om ons heen slaat. U die ons aan uw hart drukt. U die vergeving en verzoening en vernieuwing en heiliging brengt en heerlijkheid brengt. O, wij danken u voor uw evangelie. En dat we dat mochten lezen in die twee namen die in het geslachtsregister staan. Van u, Heer Jezus. Zegen uw gemeente. In een persoonlijk geloof, een persoonlijke overgave, een persoonlijke verootmoediging. En breng ons heel dicht bij u en bij uw kribben. Leer ons buigen en knielen. Laat uw Heilige Geest krachtig werken in de gemeente. Ook in de middagdienst en in de kerstdiensten. Zegen onze broeder, dominee Floor. Wil hem met uw Heilige Geest inspireren en vervullen. En hem alles geven wat hij nodig heeft. Zegen hem. En allen die hij lief heeft. Zegen de broeders van de kerkenraad. Allen die een taak hebben in de komende weken. En komende dagen. In de kerstfeestvieringen. Zingend. Of jongens en meisjes die wat opzeggen. Die daarin mogen voorgaan. Die muziek maken. Mag het zijn tot eer van uw heerlijke naam. Heren. Tot aanbidding van het kind in de kribbe. Zegen heel uw gemeente. Van klein tot groot. We bidden u voor de zieken. En we dragen meneer Verwijs aan u op. In de verdere periode van onderzoeken. Marlies Monster in Gouda brengen we samen bij u. En meneer Wassenburg in het Maastad Zorghotel. Wees u hen nabij. En we denken ook aan hen die al lang ziek zijn. Of die elders verblijven. Hen die wachten op uitslagen, Wij leggen alle zieken en allen die zorgen hebben in uw handen. En wij bidden u dat u hen genadig nabij bent en draagt. En we danken u voor de goede uitslagen die er ook waren. Stil, verwonderd, prijzen wij daarvoor uw naam. We willen u bidden voor hen die zo behept zijn met spanning en stress, ook in deze dagen. Laat het stil mogen worden. Geef momenten van rust en stilte. Van inkeer naar onszelf, maar vooral ook toekeer naar u. Aanbidding, gebed, stille tijd. We willen u bidden voor hen die in financiële moeilijkheden zijn, omdat de levensomstandigheden zo veranderen. Zorgen zou maar ineens ons overvallen of steeds heftiger worden. Wees u hen nabij. Geeft u hulp en mogen we er dan ook als gemeente voor elkaar zijn. We bidden voor deze wereld die uit 1000 wonden bloedt, gebroken, zuchtend. En we denken aan mensen die vluchten, in de kampen in het Midden-Oosten zitten. We denken aan onze broeders en zusters die vervolgd worden omwille van uw naam, Heer Jezus. Opgesloten, gescheiden van elkaar, voor ouders, voor kinderen. We bidden om bevrijding, verlossing, om volharding. We bidden u, wilt u geven dat zij die hen vervolgen, volgelingen van u, Heer Jezus, mogen worden. Dat deed u zoveel vaker. En we denken aan Saulus, die Paulus werd. We denken aan uw gemeente, uw kerk in Polen. Voor hen die daar geloven. Voor hen die daar in armoede verkeren. Voor het werk dat ook daar in uw naam mag gebeuren. We danken u en prijzen uw heerlijke naam voor de geboorte van Tamara en Tirza. Dank voor dat kostbare geschenk. En we dragen ze samen op aan de troon van u. Wilt u ze zegenen en mogen ze voorspoedig opgroeien tot vreugde voor hun ouders, voor Sjoerd en Jessica. En tot vreugde voor Julia en voor de familie en voor allen die hen lief hebben. Mogen ze in uw genade en ontferming zijn opgenomen. We brengen ze samen bij u. Schrijf hun namen in uw handen. Zegent u de opvoeding. Mag het goed gaan. Tot eer van uw heerlijke naam. Zo prijzen we u, de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. U, de drie enige God. U zij alle glorie. U zij alle aanbidding. U zij alle lofprijzing van nu aan. Tot in der eeuwen, eeuwen. Amen. Wij zingen samen met de lofzang van Maria de coupletten 3, 5 en 6. De lofzang van Maria, de coupletten 3, 5 en 6. Verheft nu, gemeente, uw harten tot God. Ontvang voor u en voor allen die u lief hebt de zegen van de Heere. En ga dan in de vrede van Christus naar uw huizen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.